BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink. Safely enabling business.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Mijn backup vandaag is wetenschapsjournalist Thijs Roes. Fijn dat je er bent, Thijs. En zometeen gaan we het hebben over Linus Torvalds, de grote man achter het besturingssysteem Linux. Hij erkent dat hij in het verleden hufterig en grof is geweest richting ontwikkelaars. En hij gaat aan zichzelf werken. De geitenwolle sokken zijn al aangeschaft. We praten over Linus, over Linux, maar ook over andere prominente tech-topmannen. Ja, het zijn vaak mannen en het zijn vaak niet de makkelijkste. Maar eerst...
Het Tech-Kompas.
Onze wekelijkse rubriek, waarin mijn backup vandaag dus Thijs Roes, redacteur Ivan Verrips en ik een actuele ontwikkeling in de techwereld bespreken en daar een oordeel over geven. Ivan, we maken een uitstapje naar de ruimtevaart. Ja. Waar gaat het over?
Het gaat over de Japanse miljardair Yusaka Maezawa. Hij is namelijk de eerste passagier die mee mag met een particuliere ruimtevlucht van SpaceX. En dat zou dan moeten gaan gebeuren in die BFR, Big Falcon Rocket. Big fucking Rocket.
Ja.
Het nog te bouwen vlaggenschip of vlaggenruimteschip van Elon Musk's SpaceX. Ja. Vlucht staat gepland voor 2023. Het is een beetje onbekend wat die meneer daarvoor betaald heeft, maar het zou volgens Musk een significant bedrag zijn. Hij hoeft trouwens niet alleen de ruimte in. Hij mag nog een man of 6 tot 8 meenemen. En hij wil geloof ik kunstenaars meenemen. En volgens Elon Musk wordt de vlucht uiteindelijk live in VR gestreamd. Dus dan kunnen we allemaal in high-def VR praktisch live meekijken.
En meezweven.
Meezweven. Ja. Nou goed, we gaan dus met elkaar bespreken wat we hiervan vinden. Thijs, jij eerst eens even. Jij doet veel aan ruimtevaart.
Mm-hmm.
Dus zeg het maar.
Ja, fantastisch. Ja, ja, te gek. Ja. Er zitten meerdere leuke dingen aan natuurlijk. Het is onderdeel van een plan om naar Mars te komen. En die BFR moet Elon Musk naar Mars gaan brengen. En daarvoor moeten ze testvluchten gaan doen. De eerstvolgende testvlucht van die BFR is volgend jaar waarschijnlijk. Maar dit hele proces met dat ruimtetoerisme is om eigenlijk een soort doel op de horizon te hebben. Ja. Van daar kunnen we dan naartoe werken. En dan vullen ze het in met kunstenaars. Ja, ik vind dat prachtig.
Het is een prachtig idee. Maar de laatste tijd, eigenlijk in zijn hele carrière, heeft Elon Musk wel een reputatie van agenda-overschrijdingen, budget-overschrijdingen en helemaal ideeën die niet van de grond komen.
Heb jij nog een over van de grond komen? Kan jij nog een Tesla in de ruimte herinneren van een half jaar geleden?
Ja,
de Falcon, Falcon Heavy. Die is van de grond gekomen. Ja. Het landen van die raketten is van de grond gekomen. Hij heeft inmiddels al meerdere contracten. Binnen 10 jaar heeft hij eigenlijk bereikt, waarvan hij zelf niet eens door had dat hij het kon bereiken in 10 jaar.
De Hyperloop is een vrij waanzinnig idee. Hij heeft een Boring Company.
Daar heeft hij van gezegd, dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. De Boring Company doet het ook al. Die beginnen over een maand beginnen ze met het verkopen van baksteentjes. Het is het mooie, vind ik er juist van, dat je eigenlijk mensen leert van ja, je denkt, dit kan niet, maar dan doet hij het juist toch. En ja, ik vind
we moeten
terug naar de maan, we moeten naar Mars, iemand moet het doen en hij is in ieder geval degene
geloof
die het
doet. Je echt in een proeflucht over een jaar?
Dat hele ding wordt natuurlijk Elon Musk kennen, 2020. Dat weet je al, er komt een jaar bij.
Daar begint het mee.
Maar uiteindelijk wordt het, dat die BFR gaat vliegen, dat staat buiten kijf. Er zijn nog duizenden andere uitdagingen. Maar ik zit klaar hoor, voor die raketvlucht.
Ja, ik wil het ook graag zien, maar ik geloof er niet in.
Nee. Je bent cynisch geworden, Herbert.
SpaceX is natuurlijk een goedlopend bedrijf, onder andere door al die NASA-contracten. Ja, en Musk is inderdaad een rare snuiter. Briljant, maar gek. Tesla, twijfelachtige zaak. Ja, er rijden auto's, maar ze halen inderdaad alle deadlines niet en doelstellingen niet. Gaat hij het waarmaken? Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen.
Kratjes bier gaan we inzetten,
aan
jongens.
Aan de andere kant,
flesje whisky.
5 jaar, er kan heel veel gebeuren in 5 of laat het 7 jaar zijn. Dus ik kan het me nu niet zo goed voorstellen, maar misschien dat dat meer aan mij ligt dan...
Jij zegt SpaceX is een goed lopend bedrijf. Ze verdienen geld. Maar dat is dankzij NASA. En met die BFR gaat Musk NASA beconcurreren. Hij wil dus eigenlijk dat NASA zijn eigen concurrentie financiert.
Nou,
die gelooft
ik ben het op zich wel eens met dat je sceptisch kan zijn van kan je nou alleen al met miljardairs daar komen? Ik vind het,
ja, want dat is inderdaad het model idee, dat dreigt het te worden. We gaan gewoon de stinkende rijkers gaan we vragen.
Rond de maan sturen en daar gaan we het van betalen. En wat dat betreft, om naar Mars te kunnen, is er wel veel meer nog nodig dan dat. Dat is een peperdure exercitie. Dus ik denk, een beetje sceptisch aan de randen, oké, maar in wezen is het een goed plan.
Het rondje. Ivan, gaat het gebeuren?
Ik kan het me niet zo goed voorstellen.
Thijs, gaat het gebeuren?
Ik zeg, dat is juist de kracht ervan, want dat gaat juist wel gebeuren.
Ik zeg, het gaat niet gebeuren. Wat zetten we erop in?
Flesje whisky.
Ja. Flesje whisky. Oké, 2023.
2023, zien we elkaar weer.
Stay
tuned.
Het is bij deze vastgelegd. Bedankt allebei.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Als bedenker en beheerder van het open source besturingssysteem Linux heeft de Finn Linus Torvalds besloten wat afstand te nemen van zijn magnum opus King Kernel, wordt hij wel genoemd. Hij erkent dat hij in het verleden regelmatig op vrij hufterige manier gecommuniceerd heeft, bijvoorbeeld met andere ontwikkelaars. En hij neemt nu een pauze om hulp te zoeken. Daar ga ik over praten met Bert Hubert, een van de oprichters van PowerDNS. Zij maken open source software. Hallo. Open source, net als Linux. Jij bent een bewonderaar van Torvalds. Waarom?
Ja, nou, ik ben altijd al een bewonderaar geweest. Kijk, Linux is uit het niks ontstaan. En inmiddels draait het op alles. En dat is in niet geringe mate te wijten aan dat toen
op
Linux...
alles, noem eens voorbeelden.
Nou, het draait in je auto, het draait in je computer. Je monitor draait inmiddels
Android
Linux.
Android is in wezen
Android,
Linux.
85% van alle telefoons draait Linux. Ja, dus
waanzinnig veel servers.
Ja, we zijn de hele dag omringd door Linuxen. Of we dat
en
nou weten
dat
of niet.
Dat danken wij aan Linus.
Ja, dat danken we aan Linus, die toen hij begon met het project, was alle softwareontwikkeling nog heel procedureel en er werd lang over nagedacht en was in handen van hele grote bedrijven als Microsoft. En open source bestond al wel, maar had niet in zoverre de wereld overgenomen. En Linus is ik denk een combinatie van naïviteit en talent. Gewoon begonnen en zegt van, nou ja, ik heb een systeem nodig voor mijn computer en dat is niet goed en dat ga ik nu maken. En ik ben begonnen.
Wat heeft het zo succesvol gemaakt? Is dat inderdaad de man of zijn dat andere factoren?
Het is een combinatie van de man, die een radicale vorm van openheid, maar ook pragmatisme had. Dus
openheid hoor ik je zeggen. Ja. Hoort daar ook bij iemand zijn vet geven?
Ja, dat in dit geval, kijk, de achtergrond is wel, Linus Torvalds komt uit Finland. En Nederlanders staan internationaal bekend om hun directheid. Maar Finnen zijn totale wereldkampioen.
Is dat zo?
En, dat zeg je eerst heel lang niks en dan opeens.
Ja. En dan denk je soms van ja, je zegt precies wat je denkt. En dan moet je even aan wennen. Maar als je dat eenmaal weet met een Finn, dan denk je nou oké, dit is wat je denkt. Duidelijk, kunnen we nu verder. En die stijl heeft hij ook zeker meegenomen naar de Linux-wereld. En ja, daardoor gaat alles wel sneller.
Hij was ook, er was zelfs een term voor, er was zelfs een afkorting voor, Benevolent Dictator for Life.
Ja, maar dat is nou toevallig, dat is op veel open source.
Ik ga het eerst even vertalen, dat is de goedgunstige, verlichte dictator voor het leven.
Ja, en die is van toepassing, die kreet op diverse open source projecten. Linux is nooit zo geweest. Al vanaf dag 1 is er consensusvorming geweest. Had iedereen binnen Linux zijn eigen expertisegebied.
Oké, dus hij was geen dictator.
Nee, Linux is eigenlijk nooit een dictator geweest. En uiteindelijk, als men er niet uitkomt, als de community zegt van nou, we willen naar links of we willen naar rechts en we weten het niet, dan zal Linus over het algemeen wel zeggen, nou, we gaan dit doen. Ja. Dat wel, maar het is niet dat hij zegt van joh, we doen nou dit en wend er maar aan.
Ja. Thijs Roes.
Nou ja, staat tegenover die hufterigheid dus blijkbaar ook een soort briljantie die dat dan opheft. Ik bedoel, er ging over alle grote topmannen gaan verhalen.
Ja, dus, dat is absoluut waar.
Het is
waar.
Een lul, maar...
Ja, we zijn van, maar hij maakt briljante dingen.
Ja, nou, om te beginnen, de briljantie, dat is absoluut zo. Mm-hmm. Dus tijdens de ontwikkeling van Linux moet je weten, dat project werd omgeven een van de grootste softwareprojecten van de wereld. Toen bleek dat de software daaromheen niet geschikt was om die omvang van die 3000 verschillende ontwikkelaars, om die goed te kunnen laten samenwerken. Toen heeft hij 2 weken pauze genomen. Dat is de vorige keer dat er een pauze is genomen. En toen heeft hij de software Git ontwikkeld van het bekende GitHub, om met 3000 ontwikkelaars samen te kunnen werken aan Linux. Dus dat is een beetje vergelijkbaar als Max Verstappen, die halverwege zijn Formule 1-rit uitstapt om de motor te vervangen.
Ja,
dus de briljantie is er wel degelijk.
Oké, dat is de briljantie. Dan gaan we even luisteren naar de keerzijde, want daar is ook een geluidsfragmentje van.
And Nvidia has been the single worst company we've ever dealt with. So Nvidia, fuck you.
Oké. On the record. Daarvan zeg jij dus, het is even wennen, maar het moet kunnen.
Dit was gewoon pijnlijk voor iedereen. Ja? Dit is, wij hebben Linux. Kijk, ik draai nu 25 jaar mee in de Linux-wereld. Aan het begin was het een soort charmante directheid. En vloekte en tierde hij ook niet. Het was wel direct en to the point. Dus,
dus het is erger geworden in de
Het is zeker
tijd.
Erger geworden in de loop der jaren. En zeker de afgelopen 5 jaar of 10 jaar is het een beetje zoiets als je opa waar je je voor schaamt, die steeds erger.
Een beetje oud en zuur.
Ja, oud en zuur. En dat je denkt van, je ziet dat de briljantie er nog altijd was. En dat je ook denkt van, joh, ik snap dat je je punt. Hij heeft bijvoorbeeld Intel. Nvidia heeft hier de les geleverd. Maar het begin dit jaar heeft die Intel een veeg uit de pan gegeven. Waar ze echt. Nou, en die hadden ze ook verdiend. Oh, maar je denkt tegelijkertijd ook, jongen, moest dat nou zo?
Ja.
Moest al die scheldwoorden daar
nou bij? Is hij dan dus daarom... Ja, Linus Torvalds is wat mij betreft altijd een soort mythisch figuur uit Scandinavië. Hij bestaat echt, maar hij
heeft
nooit...
Of hij nou voor jou door de mand, Thijs?
Nou, nee, het is meer zo van, daarmee voor het algemene grote publiek... kan hij misschien dan dus niet uit die soort van niche breken als grootheid. Want hij is een heel groot figuur, maar wel voor een bepaalde groep mensen... Ja. Voor de luisteraars van dit programma misschien.
Ik denk dat hij geen goede feedback heeft ontvangen. Dus dat zijn gedrag zich evolueerde in de loop der jaren. En dat het hem nooit duidelijk is geworden van... joh, dit gaat de verkeerde kant op.
Ja, wees een keertje vriendelijk.
En dat is nu ook wat hij nu dus gezegd heeft in zijn aankondiging. Het is een best wel interessant verhaal om te lezen. Hij zegt van joh, ik heb het nooit doorgehad... dat de gevoelens van anderen heel anders waren dan ik dacht. En daarom heb ik allemaal vreselijke dingen gezegd.
Hij heeft een beetje spijt nu.
Hij heeft absoluut spijt.
Gaat dit gevolgen hebben voor Linux?
Ja, maar ik ben er... Eigenlijk iedereen in mijn omgeving, ik heb breed rondgevraagd... iedereen is echt dolblij.
Oh.
Maar je kan dat bijna zien als je weet dat iemand zichzelf helemaal aan het overwerken is... en tegen een burn-out aanloopt en eindelijk ziet hij het en neemt hij rust.
Ze geloven ook echt dat dit gaat helpen?
Pauze. Er is wat twijfel bij mensen. Je zegt van nou, eerst zien dan geloven. Maar er is wel enthousiasme.
Torvalds is niet het enige tech-icoon dat berucht is om zijn gedrag. Denk aan Steve Jobs, Bill Gates, misschien ook wel Elon Musk. Wat is er eigenlijk precies met die mensen aan de hand? Dat hoor je zo.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
En we praten over prominente leiders in de technologiewereld... naar aanleiding van het tijdelijke vertrek van Linus Torvalds... aan de top van het besturingssysteem dat hij 27 jaar geleden bedacht. Linux. Open source-deskundige Bert Hubert is hier. Hij is van PowerDNS. Mijn backup is Thijs Roes. En we gaan nu even spreken met Mark Vernooy, partner bij Think... deskundig in creatief leiderschap. Goeiedag.
Goedemiddag.
Linus Torvalds die ziet dus in dat hij aan zijn persoonlijkheid moet werken. Over mensen als Steve Jobs en Bill Gates gaan ook verhalen... dat ze behoorlijke eikels konden zijn. Word je dat van macht of krijg je pas macht als je een eikel bent?
Ja, ik denk dat het meer gaat over een selectiebias. De mensen die hier komen, de mensen die dit halen... die hebben bepaalde eigenschappen. Als je nadenkt bijvoorbeeld over het hebben van zo'n sterke visie... of je het nou hebt over een visie over Apple of over Linus Torvalds. Mensen bedenken iets wat nieuw is, wat disruptief is, wat tegendraads is. Ja. En dan moet je dus hard willen vechten.
En dan moet je dus de mindset zeggen, hebben. Oogkleppen hebben en een bepaalde kortaangebondenheid, die heb je nodig.
Een beetje borst voor je kop en niet te veel luisteren naar anderen, dat helpt dan wel. Want als je luistert naar die anderen, dan kom je er niet.
Ja, maar het kan ook erger worden doordat het eenzaam is aan de top. Is dat beweer ik nu, is dat waar?
Ik denk zeker dat het eenzaam is aan de top. En net werd ook gezegd...
Ja, dat wel, maar maakt dat die eigenschappen die we noemden, maakt dat die eigenschappen erger?
Ja, het kan. In ieder geval is het zo dat deze mensen zijn zo goed in het groeien van iets snel laten groeien... dat het daarmee ook nog leren hoe je een gebalanceerd leider bent... het voldoende feedback krijgen, dat is natuurlijk de vraag of dat ze lukt. En dat zijn hele moeilijke dingen om te leren. Het is wel te leren.
Ja, want sommige leiders die verzamelen ook ja-knikkers om zich heen. Hè? Dat kun je ook nog hebben.
Absoluut. En mensen, bij Steve Jobs hebben we het over de reality distortion field. Het feit dat die mensen aan zich bond en meesleepte in visies. Dan is het niet zo makkelijk om daarop nee tegen te zeggen... tegen dit soort sterke figuren met inderdaad een dergelijk bord voor de kop.
Ja, en hoe bijzonder is het dat zo'n Torvalds nu dit inzicht over zichzelf heeft opgedaan... en dat hij ook open en eerlijk zegt hoe het zit tegenover de buitenwereld?
Ik denk dat het heel bijzonder is. Ik denk dat een jaar of 10 geleden zou je dit soort dingen nog veel minder snel zien. We hebben toch een trend gehad waarin het meer geaccepteerd is... dat je een coach hebt of dat je naar leiderschapsontwikkelingstrainingen gaat en dergelijke. Ja. Dat je dat dan ook nog publiek doet is wel een heel groot statement.
Ja. Okay.
Maar wel aansprekelijk voor iedereen, denk ik.
Ja, lijkt mij ook. Hartelijk bedankt voor dit commentaar. Mark Vernooy, partner bij Think. Bert Hubert, er is ook op Nederlands niveau, zou ik zeggen... is er zo'n welwillende dictator. Guido van Rossum, die de programmeertaal Python heeft gemaakt en onderhouden. Vertel eens over hem. Hij is er onlangs ook mee gestopt.
Ja,
dus maar dan echt.
De Python-programmeertaal is oorspronkelijk uit Nederland... en langzamerhand draait de halve wereld daarop. En het is ook in de buitenwereld eigenlijk bijna bekender... dat het een Nederlands begin heeft dan dat het in Nederland bekend is. En,
is het ook niet.
Nee, het is hier nog geen 5 kilometer van deze studio vandaan is het begonnen. En inmiddels draait de halve wereld daarop. En dat werd groter en groter. Maar een belangrijk verschil wel tussen de Python-wereld met Guido van Rossum en Linus Torvalds is dat bij Python riep men altijd al van ja, we hebben inderdaad die goedaardige dictator voor het leven. En dat is Guido. En ja. Linux heeft al eerder last gehad van Linus Torvalds burn-out. Okay. Dus hij is al een keer eerder overspannen geweest. En toen ging het helemaal mis. En toen kwam de wat gebeurt er als Linus Torvalds onder de bus komt discussie. En veel goed andere punt. Projecten hebben die discussie nog nooit gehad. Waaronder Python. En die zijn dus nu ineens vrij soort overvallen door de vrij plotselinge pensionering. Zo beschrijft hij het.
Heeft zomaar het bijltje erbij neergegooid.
Ja, en hij heeft ook gezegd van ik ben boos en ik ben niet blij meer. En ik ga nu weg en mijn gezondheid valt tegen. En dat is een veel schokkendere ervaring dan nu met Linux gebeurt.
Oké, dus dit is de betere aanpak, om zo te zeggen, wat er nu bij Linux gebeurt.
Ja, wat er bij Linux is gebeurd, omdat Linux zoveel verschillende partijen heeft die eraan werken. Dus bijvoorbeeld Microsoft werkt nu mee aan Linux. En Facebook ontwikkelt eraan en Google en IBM en Oracle, iedereen ontwikkelt aan Linux. En daardoor is er een hele hiërarchie van ontwikkelaars ontstaan die ieder hun eigen gebiedje hebben en dan weer rapporteren aan Linux.
Ja. Ja, en dat is dus in principe, als het zo wordt overgenomen door andere mensen, misschien dat hij ook tegen een soort plafond aan begon te lopen, want hij eigenlijk nog als benevolent dictator kon. Lijkt alsof die macht ook enorm verspreid is.
Ja, nou, kijk, dat in binnen Linux is die macht wel degelijk heel erg verspreid. En er zit ook een vertrouwensbasis. Bijvoorbeeld de netwerkelementen, dus hoe het internet gerouteerd wordt. Daar is een subsysteembeheerder binnen Linux. En die kan eigenlijk alles zelf doen. Want Linus die weet van, joh, als Dave dat zegt, dan is het goed. Dus daar ga ik me niet over wakker liggen.
Toch ook heftig dat de halve wereld erop draait.
Nou, daar schrik je ook regelmatig aan. Als je dan denkt van ja, want die mensen zitten vaak in hun keldertje dat een beetje te ontwikkelen.
Gaan we Linus terugzien?
Ik denk zeker dat we Linus terug gaan zien. En ik heb ook wel vertrouwen dat hij slim en knap genoeg is dat hij ook beter terug gaat komen.
Oké, fantastisch. Dankjewel. Bert Hubert van Power DNS. Bedankt ook alvast Thijs Roes, mijn backup. Goed dat je er was.
BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
Memes zijn niet meer weg te denken van het internet. Maar waar komen die memes eigenlijk vandaan? Redacteur Ivan Verrips bekeek een YouTube-filmpje van Casually Explained dat die vraag heel aardig beantwoordt.
And while memes were originally described as an element of culture passed from one individual to another by non-genetic means, if we look now at their contemporary use, I think it would be much more accurate to define them as an element of culture passed from one individual to another through the internet. The last part being redundant, because if you're passing memes to someone, you're obviously not going to be passing anything on to them genetically.
Voor de allereerste meme moeten we zo'n 35 jaar terug.
Which was Leetspeak. And this was when people swapped letters for numbers when they were typing, because digital pictures literally hadn't been invented yet and there was nothing else to do.
Rond de eeuwwisseling kwamen de eerste plaatjes memes.
They were usually just screen caps from video games or online videos like do a barrel roll from Star Fox 64, the hamster dance, and eventually the all your baser belong to us meme from the terribly translated game Zero Wing. And you might be thinking, well, how are these even used? This isn't an awkward and relatable social situation I can tag my friends with on Instagram. And the thing is, back in those days, none of us had any friends, so we would simply repeat the meme out loud in elementary school or post them in response to Yahoo Answers threads without context.
En toen kregen we bezoekerstellers en de share buttons.
We saw the moment that sprouted the still persistent idea in everyone's mind, which was, if I create a shitty meme, maybe I can get some imaginary points on the internet. And while most rational people would see that as incredibly stupid and rightfully not want to be around you, how many subscribers do you think they have?
Websites als 4chan en Reddit hebben ook enorm geholpen. Bijvoorbeeld met de Rage Comic Faces, Trollface, Why You Know, Me Gusta, Forever Alone. En je kreeg plaatjes met teksten eroverheen. En de volgende stap, me IRL memes.
Which are supposed to represent the author or me in real life. These are memes of a self-deprecating, ironic nature that highlight the complete normality of everyday life by either exaggerating the pride of very mundane accomplishments, depicting an inability to function in what's considered a very normal situation, or both in the form of Wednesday frog.
En er zijn nog vele andere vormen. Memes met dieren, de dank memes.
Anime memes, Despacito memes, Shrek memes, B-movie memes, Scooby-Doo memes, SpongeBob memes, memes, black people Twitter memes, white people Twitter memes, insane people Facebook memes, Mad Lad memes, That Happened memes, porn memes, Toy Story memes, Thanos memes,
enzovoorts, et cetera. Meer weten over de geschiedenis van memes of over de levenscyclus van een meme, het hele filmpje van Casually Explained vind je zometeen op bnr.nl/digitaal. En dit was het dan echt. We horen graag wat je van BNR Digitaal vindt. Vragen, klachten en vooral complimenten kunnen naar digitaal@bnr.nl of naar @bnrtech op Twitter. BNR Digitaal terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En wat ons betreft, tot volgende week.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, safely enabling business.